Hey, dit is Wat Blieft Er U. Ik ben Jorik en er zijn hier nog drie anderen bij. En introducties is voor Sabiet. Maar ik wil nog even iets zeggen voordat je begint te luisteren naar de allereerste aflevering van Wat Blieft Er U. Want deze is eigenlijk... Ik ben eigenlijk Jorik vanuit de toekomst. En ik ben ook met Maarten, Alexander en Stefan vanuit de toekomst.
Yes.
Hey.
We willen gewoon even zeggen dat die eerste aflevering, we waren echt nog jong, dat is echt al lang geleden.
Baby's, zijn we oud.
Ik wil even versleden. Perspectief geven, dat was voor corona.
Ja.
Voilà.
Ja,
maar dat zegt al
genoeg. Er zijn drie kinderen extra, sinds die.
Effectief. Dus we willen gewoon even zeggen dat onze eerste aflevering is niet per se de beste aflevering. Dus we hebben veel geleerd in die...
Zeker omdat dat Jorik was die dat deed.
Ja. Ja.
Het wordt echt beter
heel
als Jorik
ons concept
stopt.
Is veranderd, eigenlijk.
Ja. Nee, dat beter. Is concept is niet helemaal veranderd, maar als je heel zegt man. Van... Na die eerste aflevering, dat is toch niet mijn côté. Ga eens luisteren naar onze laatste aflevering. Voilà. Ja. En het gaat ook niet altijd over moord. Het gaat ook soms over zo... Pokémon hebben we gehad. Of
het Guinness Book of World Records.
Technologie. Of
sport.
Sport. Niet veel over sport.
Minder enthousiast van jullie.
Voilà, dat wou ik gewoon even zeggen. Maar geniet vooral van,
ons.
Onze eerste aflevering. En hopelijk nog van alle afleveringen die daarna.
Het wordt beter.
Het wordt beter.
Avol. Avol. Start in de elf. Hang in there. Of skip de eerste 20 afleveringen.
Ja, dat mag ook.
Dat mag ook.
Hey, ik ben Jorik en welkom bij Wat Blieft Er U, een podcast waarin dat ik elke week over een interessant onderwerp vertel en mijn twee kompanen Maarten
hello.
En Stefan
yo.
Flink luisteren en af en toe ook eens iets zeggen.
Jongens, we zijn vertrokken.
De eerste aflevering.
Ik ben in spannende afwachting, Jorik.
Ons eerste onderwerp is Marcel Petiot.
Petiot.
Het is een Fransman, dus...
Seki?
Ik ga zoveel mogelijk op mijn Frans.
Oh, mais oui, monsieur Petillon.
Oh, merci. Oui, oui, baguette. Voilà, nu is dat mijn systeem. Nee, Marcel Petiot. En Marcel Petiot was een Franse seriemoordenaar die actief was in en rond Parijs van 1926 tot 1945. En hij stond bekend als Dr. Satan. Zegt dat iets?
Nope.
Nee.
Alle twee nog nooit van gehoord?
Nog nooit. Dr. Okay. Saddam ken ik, maar...
Shagger.
Oké. Eigenlijk is het niet voor me te lachen, het is een moordenaar, maar het is al lang geleden gebeurd, dus we mogen er wel eens van lachen. Het is verjaard. Marcel André Henri Félix Petiot werd geboren op 17 januari 1897 in Auxerre. Nooit geweest. Hij verloor zijn vader toen hij 5 jaar was en zijn moeder stierf 3 jaar later, waarna hij werd opgevoed door verschillende nonkels en tantes. En al van kleins af aan was Marcel een moeilijk kindje. Zo schoot hij toen hij 11 jaar was, is met een wapen dat hij van zijn overleden vader had meegepikt in de klas, dus op school. En in zijn latere 10e jaar overvalde hij ook nog eens bijvoorbeeld een postkantoor. En voor dat laatste, en een paar andere zaken zoals vandalisme, werd hij gearresteerd en moest hij een psychiatrische evaluatie ondergaan, waardoor er voor het eerst werd vastgesteld dat hij mentaal ziek was in 1914. Onthoud dat voor het eerst. Op 17-jarige leeftijd en hierdoor
komt er een examen
werd
van.
Hij vrijgesteld.
Dat was toen de oorlog begon.
Daarmee gaan we aan het houden.
Het bruggetje komt er al aan.
1914, inderdaad. Dus hij wordt daardoor vrijgesproken. Wat is het ergste dat Gollen net gedaan toen je al jong was?
17.
Ja, hij heeft vandalisme, een postkantoor overvallen.
Iets meer Romeinse kaarsen hier in het park, hè?
Ja, op elkaar geschoten met Romeinse kaarsen. Dat ergste. En al die drugs die ze allemaal
niet... Ja, daar praten we niet over, hè? Mijn mama luistert hier misschien naar.
Oké, okay. In 1916. Dus 2 jaar later werd Marcel opgesteld in de Franse infanterie. Wat is dat? Infanterie?
De grondtroepen.
Nou, de grondtroepen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Goed gekaald, man.
Hey,
waar hij verwond raakte en meer tekenen begon te vertonen van zijn mentale breakdown. Dus de dokters hebben hem dan naar een rusthuis gestuurd om te recupereren. Maar daar werd hij gearresteerd voor diefstal van onder andere dekens, morfine, portemonnees, foto's en brieven. En werd hij overgeplaatst naar een instelling, een gesloten instelling in Orléans. Oké, okay, en in Orléans? Orléans?
Orléans.
Orléans. Orleans, wordt er voor de tweede keer vastgesteld dat hij mentaal ziek is. Maar dat boeide niet, want in 1918 werd hij gewoon terug naar het front gestuurd.
Kleer.
Dus
wat hadden we dat niet gedaan?
Twee keer dat ze hadden gezegd van...
Hey, voor een dag is gestopt.
Heeft hij de oorlog doen stoppen?
Ja.
Dat is echt zot.
Waar verhaal.
Oké, maar ja. Hij wil niet graag terug naar de oorlog, wie wel. Dus heeft hem zijn eigen verwond met een granaat. Ik weet niet hoe.
Het is commitment.
Hij heeft enkel wondes gekregen aan zijn been, blijkbaar. Dus, ja.
Hoe hoog aan zijn been?
Maar in plaats van dat ze hem naar huis sturen, wordt hij overgeplaatst naar een ander regiment. En daar wordt voor de derde keer door een dokter vastgesteld dat hij mentaal niet in orde is. En wordt hij eindelijk ontslagen uit het leger met een klein arbeidsongeschikt pensioentje. Dus dat is zo'n beetje het begin van zijn opzetje. Want omdat hij ontslagen wordt uit het leger... het is ook een beetje... Het is denk ik na de oorlog nu. Dus de oorlog is gepasseerd. Hebben ze een opleiding, zo'n soort snelcursus voor mensen... voor veteranen om terug ingeburgerd te geraken in de maatschappij. En daar heeft hem gebruik van gemaakt. En heeft hij na 8 maanden studeren een diploma als dokter gekregen. 8 maanden.
Hoe?
Ja, omdat dat zo'n speciaal onderwijsprogramma was. En hij verhuisde naar een klein dorpje, Villeneuve-sur-Yonne, en opende daar zijn eerste praktijk.
Oké, okay, dat.
Dus het is 1926...
En hoe is die naam? Dr. Mengelen?
Dr. Satan. Marcel Petiot. Dus in 1926 nam de nu 29-jarige Marcel de nieuwe 26-jarige huishoudster Louisette Delavaux aan en begon er een affaire mee. Want dat doe je mee, uw huishoudster.
Classic.
Classic. Er gingen ook geruchten in het dorp dat Delavaux zwanger was van hem, omdat ze zo na haar nieuwe job steeds meer en meer begon uit te zetten. en op een dag verdween Delavaux zonder enig spoor. Maar de politie schoot pas zelf in actie toen Marcel terloops is aan de gendarmerie vroeg of dat ze niet ongerust waren.
Er is gewoon niet ongerust. Hij was eigenlijk teleurgesteld dat ze dat niet hadden opgemerkt of zo.
Ja, waarschijnlijk. Allee, kun je je inbeelden dat je als moordenaar, het is nooit bewezen, zelf moet zeggen tegen de politie, zouden niet eens beginnen zoeken? Hè? Al lang niet meer gezien.
Je bent zeker dat dat niet in België was?
Het is in Frankrijk. Het onthoofde lichaam van een jonge dame werd teruggevonden in een koffer aan de oever van een rivier. En het lichaam kon niet geïdentificeerd worden als Delavaux. En kon dus niet... Even terug inpikken. Ik zal dat moeten uitknippen. Hè. Ik kan echt niet babbelen. Klat is er gewoon al.
Wat top.
Knip. Oké, dus... het lichaam kon niet geïdentificeerd worden als Delavaux en kon niet gelinkt worden aan Marcel Petiot. Buiten door een ooggetuige die beweerde Marcel ooit gezien te hebben met een soortgelijke koffer in de auto.
Okay.
Dus ik beeld me zo in dat hij zo een koffer met een lijk zo uit zijn koffer aan het sleuren, uit zijn autokoffer aan het sleuren is. Dat er zo een buurman passeert, even oogcontact maakt.
Dat is zo verder doen.
En dan gewoon blijft verder doen.
Blijf sleuren.
As you do.
Oké, maar het wordt nog zotter. Nee, zeg nog maar.
Het, ik vind het nog niet zo zot, eigenlijk.
Tipje van de sluier. Nee, er is nog niet veel gebeurd. Gewoon een beetje aantonen hoe...
Beetje moord, een klein beetje.
Er zijn veel gewone.
Ja.
Oké. Dus, Delavaux is nooit meer teruggezien. En de politie stelde dan maar vast dat ze was weggelopen. Nu wordt er wel gedacht dat Delavaux Marcel Petiot's allereerste slachtoffer geweest kon zijn. Nu. Toen niet. Oké, en nu begint het interessant te worden. Want datzelfde jaar stelde Marcel zich kandidaat als burgemeester. En won ook, nadat de grote debatspeech van zijn tegenstander werd onderbroken, omdat de stroom van het hele dorp op mysterieuze wijze uitviel en verschillende huizen in brand vlogen. Totale paniek tijdens die tegenstander zijn speech. Niemand heeft geluisterd, dus iedereen helemaal gestemd al voor de andere. Zo is hij burgemeester kunnen worden van Villeneuve-sur-Yvonne. Iron.
Zo heeft Trump dat ook gedaan, heb ik gehoord.
En zijn termijn als burgemeester was beladen met nog een paar misdaden, uiteraard. Hij werd beschuldigd van het stelen van alles. Belastingsgeld bijvoorbeeld, maar ook blikken olie van het treinstation. Omdat je dat nodig zou hebben, dus snap ik het niet.
Voor zijn eigen trein.
Maar dat is in brand te steken.
Ah, ja. Clever.
Full circle.
En dat ging een paar jaar door, tot 1931. Dan werd hij officieel ontslagen als burgemeester van Villeneuve-sur-Yon. Ze konden gewoon... ze hadden het door.
Dat is niet oké.
Nee, dat is niet oké.
Maar dus... Van al die keren dat hij zot is verklaard, dat wist eigenlijk niet.
Niemand heeft ooit gezegd van, hey, ziel, die is zot.
Ja, ook zo nergens zo'n file of zo over die mensen. Dat ze zo...
Geen background checks.
Het was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Toen deden mensen dat soort dingen nog niet.
Oké.
Okay. Kijk naar Hitler.
Is er ook twee keer geworden.
Dat is voor een andere podcast.
Oké, okay, dus hij werd ontslagen. En, nu komt het beste wel. Iets meer dan een maandje later won hij een zetel in de Algemene Raad van het District Yon als de jongste man die ooit in dat bestuur zat. Dus hij heeft een stapje hoger gegaan en voor heel het district zat hij mee in de raad. En tijdens dat termijn werd hij schuldig bevonden voor het stelen van elektriciteit van het dorp. Dus hij had gewoon zijn huis rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten. Hij kreeg een boete, werd ontslagen en verhuisde naar Parijs.
De big city.
Oké, dus nu de big city. Ooit al geweest?
Ja, samen met u, denk ik. Met jou, Jorik, jij was.
In Parijs?
Nee.
Nee.
Benno.
Dit kan nog lang doorgaan.
Dat terzijde.
Oké. Parijs. We zijn een beetje later. En wanneer de Duits Parijs begon te bezetten, tijdens de Tweede Wereldoorlog, want er was ook een tweede, sloot dokter Petion, want hij was nog altijd dokter, hij heeft een nieuwe praktijk opgestart, zich aan bij het verzet.
Vive la résistance.
Vive la résistance. Hij zou Joodse burgers die bestemd waren voor het werkkamp over de grens smokkelen.
Werkkamp.
Dus,
welke grens?
Ja, over de Franse grens, hè?
Ja, dat waar.
Naar Duitsland.
Dat kan, hè?
Dat kan, hè?
Allee.
Ik weet dat ook niet, nou.
Zwitserland.
Spanje.
Italië.
België. Alle buurlanden van...
Luxemburg.
Okay. Stop.
Oostenrijk? Nee. Nee, Italië. Ja, ik heb gepiekt.
Oké, dus een goede kerel, denk je? Joodse burgers proberen weg te smokkelen?
Zijn eigen privé-werkkamp of zo?
Nee. Zijn diensten waren niet gratis, maar eigenlijk heel duur, waardoor dat enkel de rijke Joden er beroep op konden doen. Dus hij wou hem snel nog een cent pakken. En hij gaf zijn klanten natuurlijk als dokter een vaccinatie, zodat ze onderweg geen ziektes zouden oplopen. Corona, Zika, wat hebben we nog? Ebola. Maar dat spuitje bleek dan cyanide te zijn. En nadat zijn slachtoffers doodgingen voor zijn ogen, stal hij al hun geld en waardevolle juwelen en verbrandde hun lichamen in een grote oven in zijn kelder.
Oh my god.
Oei.
Ja, het is even een vitesje hoger. Dus niet zo'n goede kerel. Nu, de oorlog kwam ook op zijn einde. Maar dat stopte Marcel Petiot natuurlijk niet om te blijven moorden. En op 6 maart 1944 klaagden er wat buren over de vreselijke stank die uit de schoorsteen van Petiot kwam. En de politie kwam het onderzoeken. En... Petiot was nog net, dat moment niet thuis, maar had zijn oven natuurlijk laten aanstaan om nog wat lijken te verwerken. Dus de politie contacteerde Petiot. Hadden ze toen al telefoon?
Welk jaar?
Ja, net na de oorlog, 1944.
Ja.
Oké, okay, dus probeer je die te bereiken.
Weet je dat zo?
Pak dat wel.
Hij was op buitenverblijf.
Ja, hij heeft telefonie in 1800 en een chique.
Een rooksignaal met die lijken.
Dus proberen hem te bereiken, want er hing op de deur wel een briefje van ben met vakantie, bel dit nummer. En toen dat de politie hem belde, zei Marcel om te wachten totdat hij er was en zeker niet naar binnen te gaan.
Oké. Okay. Is dat geen alarmbells?
Inderdaad.
Niet naar binnen, jongens.
Na een half uurtje wachten was de politie het beu. En ja, gingen ze naar binnen. Dus ze hebben de deur ingeslagen. Ze hebben de brandweer erbij geroepen. En wat ze daar aantroffen was een gruwelijk tafereel van lijken en lichaamsdelen. Dus ook nog eens lichaamsdelen. En juist toen kwam Petio thuis.
Okay.
En wat denkt hij? Ja, spanning opbouwen. Hè?
Ik zou zeggen...
Hij zegt dat hij haar heeft gevonden in zijn kelder.
dat lag hier al.
Dat lag hier.
Deed dat gewoon weg.
Ik werd geduwd. Ze hebben mij geduwd.
Ze hebben mij geduwd. Nee,
ik kan niet al die flikken hebben vermoord, want anders zou je dat nu niet weten.
Een killing spree gewoon.
Ja, maar dan zou niemand dat hebben kunnen vertellen aan u.
Dat is waar.
Ja, ja, correct.
Dan wist er niemand wie dat Marcel Petiot was. Oké, maar het is nog straffer dan wat je denkt. Petiot beweerde aan de politie dat hij lid was van het verzet, nog altijd. En dat de lijken die van nazi's of collaborateurs waren. En omdat de oorlog zowel op zijn einde was aan het gaan... vond de politie verzetsactiviteiten over het algemeen wel oké en werd hij niet gearresteerd.
Chill, de voort.
Maar de politie ging wel op onderzoek om Petiot's verhaal te valideren. En net toen dat er bewijzen van Petiot's ware bedoelingen naar boven begonnen komen, moest het hele onderzoek even op zich laten wachten, want de bevrijding in Normandië was begonnen.
Oh, heeft dat gestaged?
Heeft dat gefixt?
Dat is natuurlijk een perfect moment om stilletjes te verdwijnen. Ja. Dus hij bleef wel in Parijs, maar hij liet een baardje groeien. En hij nam de alias Henri Valérian. Waaronder hij de Franse verzetsstrijders hielp tijdens de bevrijding van Parijs. En hij zich zo opwerkte tot kapitein binnen die rang. Dus dat moet ergens wel een mega charismatische kerel zijn geweest.
Ja, als
hij burgemeester is geweest en...
Ja, die heeft veel politiek. En
kent jij iemand dat burgemeester is geweest, Stefan?
Ja. Mijn papa.
En heeft hij ook in het leger gezeten dan?
Ja, in Duitsland.
Oei.
Ja.
Oh. Mm.
Niet mijn kelder gaan. Zeker niet wachten dat ik er ben.
Oh, wow. Het is een stoel. Sorry. Tegen de tafel. Alles.
Het kniepen eruit.
Ik heb dat nog redelijk goed gered, eigenlijk.
Ja. Oké. Parijs werd bevrijd. En veel van de verzetstrijders werden opgenomen in het politiekorps dat erna volgde. Waaronder natuurlijk kapitein Henri Valéry. De oorlog was gepasseerd en het gewone leven kon weer opgepikt worden. Wat natuurlijk ook wou zeggen dat de openstaande onderzoeken bij de politie weer werden verder gezet. En je mocht natuurlijk twee keer raden wie er mee werd ingeschakeld voor het onderzoek naar Marcel Petiot.
Henri Valéry.
Henri Valéry.
Dat is fout. Nee, dat is volledig juist. Dus hij zat mee in dat team. Hij leidde het team gelukkig niet, want anders was hem denk ik nooit gepakt. Maar ja, mensen herkenden. Kun je je voorstellen dat je dan in zo'n politiebureau komt, waar dat zo een groot bord met een sketch waarschijnlijk van Marcel Petiot is, waar dat zo twee hij meter verder zo. Hij ernaast staat met een baardje, en dat er zo iemand zo naar hem wijst naar dat bord. Terug naar hem.
Maar jij trekt er wel op.
Terug naar hem.
Toeval.
Nee, ik heb een baard. Ah ja, dat is waar.
Als dat bij Superman werkt, dan werkt dat bij iedereen.
Ja, fucking bril.
Het gelijk. Ik vraag me af of dat bij Hitler al herkend als die zijn snorken had afgeschoren.
Wie is in Hitler? Wat je dat zo?
Wie is die? Wie is die chef?
Dat is niet waar, ik weet wie dat is.
Wat is dat?
De gastronomie van de Holocaust. Is een misdrijf.
Ja.
Ja. Een taxi voor Den Haag staat buiten, Maarten.
Toch geen binnen. Tot volgende week.
En cut.
Ondanks nog een paar probeerseltjes werd Valérie dan toch, Henri Valérie, dan toch herkend als Petitot in een metrostation in Parijs en ter plekke gearresteerd op 31 oktober 1945. En dat is... 31 oktober.
Bijna wapenstilstand.
Dat is Halloween.
Ah.
Oeh.
Is dat ook niet bijna wapenstilstand?
Jazeker.
Ja?
Dat is 11 november.
Twee weken ervoor.
Ja.
Wat was hè? Je zou kunnen zeggen... Eigenlijk niet.
Zijn arrestatie was het einde van de oorlog.
Voilà.
Okay. Want hij heeft Hitler ook vermoord.
Pam, pam, pam.
Dat is niet waar.
Hè? Oeh, dat is niet waar.
Oh.
Bewijs dat is?
Bewijs het tegendeel.
Oh. Ja, oké.
Okay. Klaar.
En wie is die Hitler?
Dat moet je niet zeggen.
Daar hebben we het al over gehad.
Oh nee, dit is opgenomen. Oké, okay, dus hij werd opgepakt en hij werd veroordeeld voor maar 26 moorden. Terwijl dat er echt minstens drie keer zoveel waren. En hij kreeg de doodstraf door middel van guillotine. En tijdens zijn tijd...
Hij werd dat toen nog gedaan?
1945. Blijkbaar.
Wanneer is afgeschaft? Google, man, ben je daar?
Dat was in 1962.
Dankjewel, Google, man.
Da.
Geen internet. Even een intermezzo terwijl Maarten opzoekt wanneer de laatste persoon door de Al mensen die dat dan niet kunnen aanhoren, moeten echt vreselijk.
Ranzipen. We zijn volgers kwijt, hè, daardoor. We zijn nog niet begonnen, als, toch?
We zijn al zover, als ze nu nog niet afgehaakt zijn, is het een wonder, denk ik.
De Stijn gaat erin luisteren. Merci, Stijn.
En, ja, zeg het. Maarten, wat heb je voor ons?
Ik heb een artikel gevonden in 2017, waarin dat staat dat het 40 jaar geleden was. Dus...
Quick math.
1977.
Je hebt zijn... Hoe raak
dat? Dat is eigenlijk wel...
Wat?
Ik vind het wel redelijk recent.
Ik dacht dat zo 1800 is, shit.
Ja. Ik verschoot al van dat die een Valérie nog zo... Door de guillotine was vermoord.
Daarmee hebben we een vraag, hè?
Ja, ik vind het zot.
Oké, dus...
Toch iets bijgeleerd vandaag.
Dat en... Wat hebben we nog bijgeleerd vandaag?
Hitler bestaat niet. Ik bedoel, wij.
Ja, Jorik.
Dus tijdens...
Dat hou ik nog voor een andere keer, wat ik nog heb geleerd.
Tijdens zijn tijd in de dodencel weigerde hij zijn recht tot een priester. En op de dag van zijn executie weigerde hij zelfs het traditionele glas rum.
Rum?
Ja. Dat normaal werd gegeven.
Stoor.
Maar hij nam wel voldoende met een sigaretje. Maar hij heeft nee gezegd tegen rum, hè.
Ja, oké. Okay,
dat is niet stoer.
Stoer dat je dat krijgt, wil ik zeggen.
Ah, ja. Oh. Alleen daar.
Dat is meer dan dat we hier krijgen.
Oh, nee. Ja, dat vind ik ook wel, eigenlijk.
Volgende week. Volgende week. hij werd naar het schavot geleid. En voordat hij onder de guillotine werd gelegd, riep hij... Heren, ik vraag jullie om de ogen weg te richten. Dit wordt niet mooi.
Oké.
Okay. Dat waren eigenlijk zijn laatste woorden. Want op 25 mei 1946, wat dat echt wel een half jaar later is, om 5:05 viel het mes en volgens getuigen was Petitot aan het glimlachen terwijl zijn hoofd in de mand viel. Dat is het verhaal, dames en heren, van Marcel Petitot, oftewel Dr. Satan.
Oké, okay, top.
Wat vond je? Allee, ik bedoel... Interessante mens.
Zot. Goeie verhaal. Lijkt zo niet echt.
Ja.
Ja, maar het is toch echt. Is het zot echt? Dat je er nog niet van hebt gehoord. Het was ook blijkbaar een van de eerste echte seriemoordenaars. Dus ze hebben eigenlijk... Ja, hem geprofiled en er was nog niet echt iemand voor hem dat ze op regelmatige basis, waarschijnlijk wel, maar waar ze van weten dat hij echt zo'n mensen heeft vermoord en plannetjes bedacht om die lijken weg te krijgen en dat geen passiemoord is, maar dat echt voorbedacht raden en dat plannetje met die joden die dat hem dan met cyanide gewoon... Ja. Erge mens.
Maar ja, dat zal niet, zal niet de eerste zijn geweest. Hè? Als in...
Nee. Dat zal wel een holbewoner ook zo met zijn kant op. Boek! Ja, dat is leuk. Boek!
Ja, was Jack the Ripper ook niet zo?
Jack the Ripper, dat was ook nog vroeger. Dat is zeker oldschool. Dat is ook eentje waar we eens over kunnen babbelen.
Wanneer was dat?
1666, denk ik.
Maar ja, is deze een seriemoordenaars-podcast?
Nee.
Dat is aan het thema.
Niet altijd. Nee. Er gaan wel af en toe seriemoordenaars.
Hitler komt ook nog.
Komt hij daar hier? Of?
Ja. Onze gast. We hebben helemaal uit Argentinië gehaald. Senor Hitler.
Ik zag een film dat hij op de maan zit. Hè? Op een of andere
echt?
Basis, ja. Nee?
Iron Sky.
Ja.
Ja.
Droe.
Denk ik. Dat zijn die niches. Die kijken. Gaan we al de fans gaan sturen. Die drie man die luistert.
We krijgen ze elke week van die correcties ook zo.
En dit waren de correcties van vorige week.
En wij mailen ze, dat ze zo naar kunnen mailen?
Ik wil dat wel opstellen.
Doe maar. Blijft er u at gmail.com.
Mag ik niet aan de echt mensen sturen.
Nou. Je mocht die zo haatvol mogelijk maken, uw boodschappen.
En elke antwoord komt zal toch voorzien worden van een kwaliteits-meme.
Ja, we zullen volgende week...
meme,
ja. Nee, niet volgende week. We zullen af en toe zullen we wel eens mails voorlezen volgende week. Totaal nog niet. Ja. Voilà, dat was onze eerste aflevering. Hebben jullie iets bijgeleerd?
Ja,
nou, van die guillotine, ja.
Ja, dat is waar.
Wie gaat er volgende week iets voorbereiden?
Jij.
Waarschijnlijk. Goed. Ja, ik kan ook niet zeggen waarover dat gaat. Ik denk dat ik het altijd geheim ga houden.
We moeten een cliffhanger moeten mee eindigen. Hè?
Dat is waar. Ja. Waarom moeten de kijkers, zou ik zeggen, maar de luisteraars. De volgende keer luisteren. Gaat het nog grappiger zijn?
Ik pak volgende keer roem mee. Die zullen wel zat zijn.
Dat is wel een goede cliffhanger.
Ja.
We gaan semi-teut zijn.
Oké, misschien niet volgende week, misschien een keer dan al.
My god.
Dat werd al vandaag beloofd.
Ja. We zullen wel zien. Goed, bedankt voor het luisteren. Dus je kunt denk ik die podcast ook een review geven of sterren op iTunes.
Probeer like en subscribe.
Gaan we op iTunes zetten? Zet dan niet op Spotify?
Ja, ik ga dat proberen op Spotify. Ja,
Spotify. Zie ik,
waar dat je deze ook luistert, probeer te reviewen. Geef ons een thumbs up of een like. Of een...
Als jij wilt, geeft Jurk dat wel op een stiekje.
En volgende week zijn we er nog eens met een nieuw onderwerp. Met twee dezelfde jongens. En ik, ik ben ook een jongen.
Als we nog op terugkomen. Ja.
Vergeet onze t-shirts en hoodies niet te kopen in onze store.
En we hebben ook zoodies.
Zoodies.
Weet je wat dat is, een zoodie? Nee. Met een baas kwam daar even. Dus heel trots dat we dat woord kennen. Dat is eigenlijk gewoon een hoodie met een zipper. Een zoodie.
Dat is gay.
Voilà.
Zeg dan maar tegen je baas.
Weer een weetje erbij.
We houden van deze aflevering bij dat een zoodie een hoodie meer iets is.
Als dat geen cliffhanger is om mee te eindigen, dan weet ik het ook niet meer.
Ik ben Jorik.
Ik was Maarten.
Ik ben nogal Stefan.
En tot volgende week.
Doei.
Dag. Dag, bedankt.
Blijf terug.